het helemaal vandaag. Hartelijk welkom in deze dienst van het woord waarin voorgaat kandidaat Kloosterman uit Ede. Morgen, tweede paasdag, is er dienst om 9:30. Dan hoopt dominee Kamerbeek uit Nijkerk de dienst te leiden. De evenementen volgende week zondag, 30 maart, hopen in de diensten voor te gaan. S'morgens om 11:00 dominee De Vries uit Waarder. En s'avonds 6:30 onze oud-predikant dominee Van Estrik uit Goede Reden. Dus bijvoorbeeld in 11:00 en 6:30. En denkt u er nu alvast aan dat dan de zomertijd zal ingaan. Er is vanavond geen jongerenclub. Woensdagavond vergadert de vrouwenvereniging om 8:15 in de bestuurskamer van Bert Zan. De te behandelen bijbelstudie kan worden meegenomen van de tafel in de hal. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Ewout Huurman en Sabine Hoogendoorn tegen 2 april aanstaande in het kleine kerkje dat doorstaat te Zevenhuizen door dominee Van Estrik. De middagcollecte van vorige week zondag heeft het mooie bedrag van €950 en 97 eurocent opgebracht, waarvoor wij u hartelijk bedanken. Tijdens deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de tweede voor het algemeen kerkenwerk. En vandaag en ook morgen wordt na de dienst bij de uitgang een derde collecte gehouden voor de opleiding van onze aanstaande predikanten aan de Vrije Universiteit, waarvoor u hebt meer kunnen lezen in ons kerkblad. Al deze collecten bevelen wij van harte bij u aan. Zingen we eerst nog met elkaar van Psalm 87, het tweede vers, en wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst samen voortzetten met het zingen van Psalm 16 en daarvan het 5e en het 6e vers. Vers 5, gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten, en ook het 6e, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Ik noemde u vers 5 en 6 van Psalm 16. Ja. vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen in antwoord daarop uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouwen, terwijl gij het onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En ieder van u spreken dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Almachtige en getrouwe Heere, op de avond van deze dag, van uw dag, eerste paasdag, mogen wij uw naam aanroepen. Omdat u het bent, Heere, die ons hier als gemeente samenbrengt. En dat, Heere, is een groot voorrecht van uw trouw en goedheid, omdat wij van onszelf het niet verdienen een plaats te hebben en het ook niet verdienen om uw woord te mogen horen. En Heere, op deze dag die wij mogen gedenken, waarop u bent opgestaan uit de doden, dan bidden wij u, wilt u ook vanavond door uw woord rijkelijk werken in het midden van ons. Heere, wilt u geven dat de verkondiging van uw heilig evangelie mag zijn in betoning van geest en van kracht. Ja, Heere, dat uw woord mag klinken met macht en met majesteit. Dat uw geest door het woord ons hart zal aanraken. En als ons hart gesloten is voor de boodschap van uw evangelie, Heere, breek het open. Maakt u dat wij zullen ervaren dat u in het midden van ons bent, ook vanavond. Want Heere, uw woord zal door uw geest rijke vruchten kunnen dragen. En wij bidden u heel eerbiedig, wilt u dat ook vanavond in ons midden laten zien? Wilt u dat doen, Heere? U hebt zelf beloofd dat u een waarmaker bent van uw woord. Wilt u dan ook vanavond onze ogen doen zien? Dat wij u zullen zien, de opgestane levensvorst, Jezus Christus. Heere, wilt u dan zo met ons zijn, zoals wij hier zitten, u kent ons, Of wij jong zijn of van middelbare leeftijd of ouder. U kent ons hart, u kent ook ons leven. U weet wat wij nodig hebben, Heere. U weet wat we in de afgelopen week hebben gezien, hebben gedacht, hebben gehoord. Wilt u geven, Heere, dat het alles geen belemmering zou zijn voor uw woord? Wilt u geven dat niets en niemand uw woord in haar loop kan stuiten? Wilt u daartoe ook de duivel geen plaats geven in het midden van ons? Maar Heere, wilt u zelf geven dat uw woord de vrije loop mag hebben? Wilt u geven zo wat nodig is in het luisteren? U weet wat onze gedachten kan bezwaren. U weet welke zaken ons af kunnen leiden. Heere, neem het weg. Wilt u geven dat we in het luisteren mogen gericht worden met ons oog op u alleen? En wilt u ook geven alles wat nodig is in het spreken? Heere, geeft u ook een stem om te spreken. Geeft u zo dat we met elkaar in rust en vrede naar uw paasevangelie mogen horen. Dat heerlijke evangelie waarin de vastheid is en waarin een fundament is voor een wankelig, twijfelachtig bestaan. Heere, komt u zelf, spreekt u zelf en geeft dat uw woord alles zal doen wat u behaagt. Heere, wij verdienen het niet en nochtans mogen wij het van u vragen. In de naam van hem wie u altijd hoort. De Heere Jezus Christus, wij vragen het van u uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan hoofdstuk 20. Johannes 20, en we lezen vers 19 tot en met 31. Johannes 20, vers 19 tot 31. En we lezen de Heilige Schrift daar als volgt. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen van de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen en mijn vingers steek in het teken van de nagelen en steek mijn hand in zijn zij, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zij en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zij die niet zullen hebben gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zingen wij ter voorbereiding op de prediking van Psalm 77, vers 5, 6 en 7. Vers 5. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten? Vers 6. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? En het zevende. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Vers 5, 6 en 7 van Psalm 77. Gemeente, de kerntekst voor de prediking van vanavond vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 20 en daarvan vers 29b. Zalig die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Onder deze tekstwoorden hebben we als thema boven de preek geschreven: de laatste zaligspreking van de opgestane levensvorst. We staan stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats bij vreugde en twijfel op Pasen. In de tweede plaats bij Thomas' blokkade tot de paasvreugde. En in de derde en de laatste plaats geloof als middel tot de paasvreugde. Dus eerst vreugde en twijfel op Pasen. Thomas' blokkade voor de paasvreugde. En als derde geloof als middel tot de paasvreugde. Gemeente, Pasen is een vreugdefeest. Bach heeft in zijn paasoratorium ingezet met een heerlijk vreugdegeschal, waardoor het hart opgewekt wordt om zich te verheugen in de opstanding van Jezus Christus, Gods Zoon. Met een blijde jubel, met vreugdegeschal heeft hij die boodschap verklankt. En die blijde jubel die zet de toon. Die zet de toon voor dit overweldigende helsfeit. Komt haast uw snel lopende voeten, bereik het graf waarin Jezus ligt. Vreugde en blijdschap begeleiden het hart, omdat de zaligmaker is opgewekt. En waar vreugde is, gemeente, daar kan dat niet zonder waarachtig geloof gepaard gaan. De discipelen, ze geloofden hem, Jezus, de Heere, en we lezen, de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Want deze boodschap van Pasen, die vraagt erom geloof te worden. En zo mogen we vandaag op deze eerste paasdag met grote blijdschap dat geweldige helsfeit gedenken. Door dit machtige wonder triomfeert het leven over de dood. En mag er geloof zijn. Niet alleen geloof, mag er ook hoop zijn. Petrus die schrijft het in zijn brief: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Vreugde, blijdschap, paasjubel. De Heere is waarlijk opgestaan. De gestorven Jezus, hij gebruikt zijn macht om het leven weder op zich te nemen. Hoe liggen deze dingen vanavond in uw hart, gemeente? Leeft u bij dat wonder van Pasen? Bent u door die boodschap aangeraakt? Verheugt u zich in zijn opstanding uit de doden, omdat het een zeker pand is van uw zalige opstanding? Of moet u zeggen, ja, de opstanding, het is wel een geweldig heilsfeit, maar het staat eigenlijk ver bij me vandaan. Hart raken? Nee, daar is geen sprake van bij mij. Ik moet eerlijk bekennen. Of jonge mensen, zeg je van opstaan uit de doden, kan dat eigenlijk wel? Allerlei tegenwerpingen in je gedachten misschien. En toch, dat God ons vanavond paasvreugde zou geven. Want die paasvreugde, die verwijt het hart. En die geeft een uitzicht, die geeft een troost, die geeft blijdschap. Ja, zo'n blijdschap, dat die blijdschap zich uitstrekt tot in het eeuwige leven. Maar zegt er misschien iemand vanavond, in het gedeelte wat we gelezen hebben, daar lees ik eigenlijk maar heel weinig van die paasvreugde. Die jubel, die blijdschap. Want, goed, de discipelen, zij zeggen tegen Thomas, wij hebben de Heere gezien. Zij zijn er wel vol van, maar als u het hebt over Thomas, nee, Thomas die kan niet zoveel met die geloofsvreugde. En zijn verklaring is heel duidelijk. Indien ik niet zie het teken van de nagelen in zijn handen en mijn vingers steek in het teken van de nagelen en steek mijn hand in zijn zij, ik zal geenszins geloven. Dat is wel heel kras van Thomas, vindt u niet? Wie is Thomas? Hoe komt dat toch? Thomas, we kennen hem wel. We hebben er een gezegde aan overgehouden, ongelovige Thomas. Het ongeloof is verbonden aan de naam van Thomas. En waar Matthäus, Marcus en Lucas verder zwijgen over deze man, ja, ze noemen zijn naam wel een keer in een rijtje apostelen, daar heeft Johannes maar liefst 3 keer woorden van Thomas opgeschreven. Thomas lijkt in ons tekstgedeelte een stijfhoofdige man te zijn. Somber. En dat is in ons tekstgedeelte niet voor de eerste keer. Johannes 11, was hij het die zei, laat ons ook gaan opdat wij met hem sterven. Ook toen zag Thomas weinig heil in de weg die zijn meester, die Christus, ging. Wat we wel zien daar is toewijding aan zijn meester. Hij wilde meegaan en met Jezus sterven, net als Petrus eens. Voor de 2e keer treffen we Thomas in de opperzaal. Jezus spreekt daar tot zijn discipelen over het gaan naar het huis van zijn vader om daar plaats te bereiden. En als hij zegt waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij, dan zegt Thomas, ja, maar die weet ik niet. Thomas wil graag duidelijkheid, hij begrijpt die weg niet. Hij zegt, heren, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En we mogen Thomas dankbaar zijn voor deze vraag, want die vraag heeft tot gevolg dat Jezus 1 van die 7 machtige ik ben woorden uitspreekt. Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas krijgt persoonlijk onderwijs in de opperzaal. Onderwijs bij het vragen naar de juiste weg. En zo ook in ons tekstgedeelte. Thomas blijkt dus een stijfhoofdige man te zijn, maar ook een praktisch man. Hij wil de weg weten. En dat niet alleen, hij komt ook naar voren als een eerlijke man, want hij doet zich niet wijzer voor dan dat hij is. Hij is leergierig. Het is dus bepaald niet allemaal negatief wat we over Thomas in de schrift lezen. En toch, de tekst vanavond pleit niet in het voordeel van Thomas. Het is een vermaning aan zijn adres, maar veel meer dan dat. Het wil ons leren wat de levensworst Christus onderwijst over mensen die in hem als de opgestane levensworst zullen geloven. Want Thomas is er niet bij als de levensworst verschijnt aan zijn discipelen. Waarom die er niet bij is, daarover zwijgt de schrift, misschien had hij andere verplichtingen. Laten we maar niet gaan fantaseren. Er wordt in ieder geval niet negatief over gesproken in de Bijbel. Hij is er eenvoudigweg niet. We lezen ook geen verwijten van de anderen aan zijn adres. Thomas, waarom was je er nou niet bij, joh? Nee, niets ervan. Hij wordt ook niet verstoten. Thomas is er niet. Zelfs wordt Thomas niet verstoten naar zijn reactie die hij geeft in antwoord op hun opgetogen getuigenis. Want de discipelen zagen, we vertellen Thomas, wij hebben de Heere gezien. Ze waren daar vol van. Maar Thomas die kon dat niet meemaken, want hij had het zelf niet meegemaakt. En dat is voorwaarde, dat is noodzakelijk voor Thomas. Hoe zit dat dan? Waardoor komt dan het geloof in de opstanding van Christus tot stand? Wat laat Johannes ons vanavond zien in het tekstgedeelte? Dat is dat dat geloof in de levensvorst tot stand komt door het zien. Want Petrus en Johannes, zij rennen beide naar het graf en, lezen we, Johannes zag het en geloofde. Maria Magdalena, zij boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien heeft. En zij zich omkerende, zei Rabuni, meester. En ook de discipelen, we zagen het, wij hebben de Heere gezien. Het geloof in de opstanding komt dus tot stand in ontmoetingen, door ontmoetingen met de levensvorst. Zij zien hem en geloven. En gemeente, gaat uw hart daar naar vanavond ook uit. Naar een ontmoeting vanavond met de levensvorst die tot u komt, die tot u spreekt. Dat uw hart voor het eerst of opnieuw alleen hem zou liefhebben en omhelzen. Deze zaligmaker, die het leven te midden van de dood bereidt. Om houvast te vinden in de vastheid van zijn opstanding. Dat zien, gemeente, dat is dus belangrijk. Johannes begint te laten zijn zendbrief mee. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben en hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, dat verkondigen wij u. En daarmee sluit hij aan bij het begin van zijn evangelie. In den beginnen was het woord en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, gezien. Het is de taak van de apostelen om het woord te zien, om Christus te zien, om dat woord des levens te mogen gaan verkondigen ten dienste van hen die dat niet zien en tasten zouden. En toch geloven. Dus gemeente, wat Thomas vraagt, dat hij zo graag de levensvorst zou zien, dat is op zich niet verkeerd. Immers al het geloof in de opgestane levensvorst zagen we kwam tot stand door het zien. Tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven, had de zaligmaker gezegd. En daar komt Thomas wel erg dichtbij, met zijn ongeloof. Maar gemeente, het omgekeerde is vanavond ook waar. Maar ik heb u gezegd, zegt Jezus, dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Blijkbaar is het mogelijk vanavond om hem te zien en niet te geloven. Het geloof ligt dus niet in het zien. Dat is ook een waarschuwing vanavond. Als de levensvorst vanavond tot u komt in de bediening van zijn woord, dan is het dus mogelijk om niet te geloven. En gemeente, dat u toch niet in ongeloof deze paasdagen door zou brengen. De levensvorst wil zekerheid geven. Door zijn heilige geest wil hij twijfelaars en ongelovigen overtuigen en tot zekerheid brengen. Hoor wat hij tot Thomas zegt. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat brengt ons bij het tweede punt. De blokkade van Thomas voor de paasvreugde. Want als het op zich niet verkeerd is wat Thomas vraagt, dat hij Christus wil zien, en dat dat zelfs voor de apostelen belangrijk is, omdat zij door het horen en het zien straks het getuigenis de wereld in zullen gaan dragen, dan vragen we ons af, wat is er dan aan de hand met Thomas? Waarom spreekt Christus deze zaligspreking aan het adres van Thomas dan uit als een vermaning? Het is gemeend omdat Thomas ongelovig is. Hij wil wel, zeker. Hij is geen twijfelaar uit welgevallen om het getuigenis van de anderen. Thomas, wij hebben de Heere gezien, om dat eens even te gaan bekritiseren en aan te vallen. Nee, Thomas, zagen we, is iemand die leergierig is. En Thomas is hier een twijfelaar uit de nood. Hij verlangt naar zekerheid. En toch die vermaning, wees niet ongelovig, maar gelovig. Deze twijfelaar, hij wordt niet verstoten, zagen we. Nee, heel persoonlijk wordt hij door Christus opgezocht. De enkeling vanavond, misschien bent u, misschien ben jij dat wel. De enkeling in de discipelkring, de enkeling in de gemeente doet ertoe voor de levensvorst. De liefde van Van de opgestane Christus wil zijn discipel uit de nood van de onzekerheid en twijfel tot het levende geloof brengen. Dat laat Christus zien dat hij vanavond heel persoonlijk tot u komt. Met die ene boodschap, ik leef. Hij komt voor die ene discipel voor de tweede keer. De andere apostelen, ze verachten het kleine, het onedele, het verachten niet. Nee, Thomas krijgt opnieuw een uitnodiging en hij komt bij hen. En die ontmoeting, gemeente, die wordt voor Thomas tot zekerheid. Ook voor een twijfelende Thomas. Het is geen ongeloof dat Thomas Jezus wil zien. Maar het is ongeloof van Thomas dat hij niet wil geloven als hij Jezus niet ziet. Thomas stelt voorwaarden. Hij is stijfhoofdig. Het doet ons denken aan Zacharias die de engel in de tempel trof. En die zei, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op haar dagen gekomen. Het zien is voorwaarde om het te geloven. En Zacharias moet verstommen. Pas als hij het feit van de vervulling gezien heeft, dan wordt zijn tong losgemaakt. En dan jubelt hij de lofzang van God. Ongeloof. Dat ongeloof van Thomas is aangrijpend vanavond. Want wat is ongeloof, gemeente? Ongeloof, zouden we kunnen zeggen, dan lopen mijn overleggingen, mijn gedachten, mijn gevoelens, die lopen als het ware achter elkaar terug. En het kan niet anders of leiden tot chaos en ongelovigheid in mijn hart. Het ongeloof, kunnen we zeggen, heeft een grond en daaronder weer een grond en daaronder weer een grond. En zo blijkt het ongeloof uiteindelijk geen grond te hebben. Ten diepste blijkt ongeloof twijfelig. Het ongeloof twijfelt, wankelt, zoekt houvast in het tastbare, dat wat ik kan zien, wat ik kan voelen. Zoals bij Thomas wil het ongeloof de vinger leggen in de zij van de Heer Jezus Christus. In geweten laten we Thomas vanavond nu niet te ver op een afstand bezien en zeggen, die twijfelachtige Thomas toch, hoe kon die zo ongelovig zijn? Want zijn stijfhoofdigheid is ons van nature allen aangeboren. Eerst zien en dan geloven. Wij zeggen het met Thomas mee, indien ik niet mijn vingers steek in het teken der nagelen, ik zal geenszins geloven. Sterker nog, gemeente, we zeggen vanavond niet, ik zal niet geloven. Nee, we verzetten ons tegen het geloof. Als Gods geest in ons hart werkt, dan zijn we actieve vijanden. Voordat hij ons overwint en inwint voor zijn zaak. Hoe vaak wordt het niet gedacht en wordt het niet gehoord? Gods genadige openbaring, geloof in de opgestane leven zoals wij. Wij onderwerpen het aan onze maatstaven. Allerlei ervaringen, allerlei wegen worden tot voorwaarden van het geloof gemaakt. Want zeggen we, het zal toch maar zo ook niet gaan. En zomaar geloven, dat klinkt mij wel wat erg gemakkelijk in de oren. Nee, eerst moet de schuld doorleefd worden. Eerst moet dit en eerst moet dat, en dat trouwens diep ook. Er zijn mensen die kunnen hele verhalen houden over hoe zij bijna ten onder gingen in de beleving van hun ellendigheid. En steeds weer gronden dachten te vinden in hun eigen bevindingen. En zomaar niet tot zekerheid kwamen. Gemeente, we hebben ons te onderwerpen aan Gods woord. En wat leert dat woord van God ons vanavond? Zet dat woord niet radicaal een streep door al onze gedachten en gevoelens. Door al onze wegen en voorwaarden die opgeworpen kunnen worden. Thomas stelt voorwaarden. Hij wordt door de koning van Pasen aangesproken, niet als een gelovige, maar als een ongelovige. Hoe ligt dat vanavond in uw leven, gemeente, in jouw leven? Het is waar. Door de dood wordt het leven bereid. Gods geest maakt zeker plaats in mijn hart voor Christus, want anders, wat zou ik met de zaligmaker? Hij kan toch geen betekenis hebben in het leven van een zondaar, daar waar geen plaats voor hem is gemaakt, daar waar ik zie wie ik ben in mezelf. Daar leer ik hem nodig krijgen. Maar toch, Gods woord rekent af. Met graadmeters van ervaringen. Zo en zo diep de zondekennis. Of in die stand van de toeleidende weg. En dan weer een andere. Nee. Ten diepste moeten we zeggen, gemeente, is dat ongeloof. En ongeloof is de grootste zonde. Ongehoorzaamheid aan God. Dat een zondaar zich niet wil onderwerpen aan zijn schepper. Niet in de zoon van zijn liefde wil geloven. Niet hem als zaligmaker nederig te voet vallen in de nood van zijn of haar bestaan. Aangrijpen. Wij zijn allen stijfhoofdig, koppig. En wij zoeken een weg die er niet is. Gemeente, moeten we het ook voor God belijden. Zo vaak bezig te zijn met uw stichtelijke gedachten en gevoelens. Maar ten diepste niet te buigen. Voor deze paaskoning. Zijn woord klinkt vanavond tot u en jou en mij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Door de Heilige Geest worden we ontmaskerd met al onze voorwaarden. Gods geest prikt dwars door alle hoogmoed heen, waarmee wij onszelf op de been willen houden. Ongeloof. Zouden we het niet kunnen zien als de wortel van een plant waarvan de bloemen schuld en verlorenheid heten. Alleen in Christus, daar waar Hij zich openbaart, daar waar Hij gezien wordt, daar is geloof te krijgen. En Hij wil dat geloof om Hem vast te klampen, om Hem aan te grijpen, Hij wil dat geloof ook geven. En dat niet met mate, nee, met een koninklijke royaalheid. En een arm en een vijandig hart. Een hart dat verloren ligt. Immers zijn geest neemt het uit het zijne en hij wil het u verkondigen. Gods geest komt die niet dwars door alle weerstanden heen. Dwars over en door alle voorwaarden heen. Gods geest die komt om te herscheppen en om te vernieuwen. En doet hij dat steeds niet opnieuw, ook na ontvangen genade. Is Gods geest het niet die mijn oog steeds opnieuw richt op de opgestane levensvorst? We zien in ons tekstgedeelte dat Jezus zich onderwerpt aan de door Thomas uitgesproken voorwaarden. Hij komt en hij toont zijn handen en zijn zij. Op een bijzondere wijze valt Thomas het zien ten deel. Waarom eigenlijk? Opdat zijn dodelijke twijfel weggenomen zou worden. Thomas en de andere discipelen ze ontvangen dat wat duizenden anderen, miljoenen anderen, niet gegeven zal worden. Die duizenden, die miljoenen, die moeten geloven zonder zien. Zonder voorwaarden. Toch geloven. Thomas stelt zijn voorwaarden en desondanks, Christus komt naar hem toe. Om te geven dat zijn wankelende gedachten blijven staan. Dat zijn gedachten houvast hebben en gericht worden op de levensvorst. In het geloof, daar ligt rust, daar ligt waarheid, vastheid ook. Thomas gezegd, Didymus, tweelingbroer. Thomas, hij is een tweelingbroer in zijn twijfel en zijn ongeloof van een andere discipel die hier al niet meer leeft. En zijn naam is Judas. Judas geloofde ook niet. Na het heilig avondmaal staat hij op en gaat hij weg. En dat is het ongeloof. Het ongeloof staat op en gaat weg. Het ongeloof loopt weg en zoekt zekerheid en houvast in het zien. In het zien van de 30 zilverlingen. Hoe aangrijpend, gemeente, waar dat ongeloof toe leidt. Het wezen van het ongeloof, het blijkt te zijn dat we niet aanvaarden wat Christus ons in de evangeliebeloften aanbiedt. Maar toch is er een verschil met Judas. Want Thomas wordt door de opgestane levend vorst gegrepen in zijn twijfelachtigheid. Hij, Christus, de overwinnende koning, hij komt Thomas opzoeken. En dat wordt een ontmoeting, gemeente. Thomas zat in zijn eigen wereld. Evenals Petrus toen hij Christus verloochende. Leest u maar mee in vers 25. Indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen. En mijn vinger steek in het teken van de nagelen. En steek mijn hand in zijn zij. Ik zal geenszins geloven. Twee keer ik. Twee keer mijn. Thomas drukt met zichzelf. En daar waar Thomas blijft steken in zijn eigen voorwaarden, daar waar Thomas in zijn gedachten en zijn twijfels dreigt weg te zakken in het drijfzand van het ongeloof, waar geen vast fundament onder te vinden is, daar waar hij dreigt te verzanden in de leugengrond van zijn eigen ik, daar wordt hij door de openbaring van Christus Jezus uit het modderige slijk op een vaste rots gezet. En zo is Thomas geen blijvende tweelingbroer van Judas. En zo wordt Thomas een tweelingbroer van Petrus. Zijn belijdenis, mijn Heere en mijn God, die komt naast de belijdenis van Petrus te staan. Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat geloof, gemeente, dat geloof waardoor Christus gezien wordt, hier te midden van zijn discipelen, wordt ook door Thomas gezien. Dat brengt ons bij het derde punt, want dat geloof is het instrument tot de paasvreugde. Want gemeente, er staat niet dat Thomas met zijn vinger getast heeft in de zij van de Heer Jezus. De belijdenis van Thomas is de uitroep waaruit blijkt dat hij verlost is uit zijn twijfel. Door het zien van de wonden komt het geloof in de opstanding van Christus niet tot stand. Christus zelf, de paaskoning, openbaart zich aan Thomas waarmee? Met zijn woord. Hij spreekt tot de discipel, en we kunnen het nog beter vertalen met een vraag vanuit het Grieks, en Jezus zei tegen hem, geloof je omdat je mij gezien hebt? Zalig zijn zij die niet zien, en toch geloven. En daarmee wijst de levend vorst ons vanavond op de vastheid van het geloof. De tweede en de laatste zaligspreking van Christus in het Johannesevangelie spreekt hij uit in onze tekst. Zalig zij die niet zullen gezien hebben en toch geloven. In Johannes 13 had hij de eerste uitgesproken. Voorwaar zeg ik u. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Nog een gezant meerder dan hem die gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Maar deze laatste zaligspreking, die strekt zegenend en bemoedigend de hand uit over degenen die niet gezien hebben en toch gelooft. En dat is toch waarin u en jij en ik het leven moeten vinden. Christus de levensvorst, hij openbaart zich, hij maakt zich bekend aan Thomas. In volle aanschouwing heeft hij zich getoond en is hij verschenen. Ook Thomas moet het leren dat er maar één naam onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Mijn Heere en mijn God. En dat doet denken aan een andere twijfelaar. U kent hem wel uit het eerste hoofdstuk van Johannes. Onder de vijgenboom. Nathanael. Op het horen van het getuigenis van Filippus, die tegen hem zegt: wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus. De zoon van Jozef van Nazareth. Klinkt de vertwijfelde vraag van Nathanael: kan er uit Nazareth iets goed zijn? Maar waar komt Nathanael tot de erkenning? In de ontmoeting met Jezus. Rabbi, gij zijt de zoon Gods, gij zijt de koning Israëls. Door Jezus gezien worden, door Jezus gehoord worden, door Jezus gekend worden. Ook in de nood van uw bestaan, ook met uw twijfel en met uw vragen. Ja, zelfs ook dan wanneer u meent ver bij het geloof in de opstanding vandaan te staan. Dat is waar het geloof doorbreekt. En dat laat u voor de levensbevorst neerzinken in aanbidding. Gemeente, zo het op deze paasavond te zien, het ongeloof tegenover het geloof. Daar waar de paaskoning aanbeden wordt. Het geloof dat niet louter voortkomt uit ervaringskennis, nee. Dat geloof, zagen we, komt voort uit het woord van God. Christus stelt het geloof op grond van het naakte woord. Het kan niet afhangen van vleeselijk zien. Of van menselijke redenering. De kracht en de aard van het geloof worden door Christus in onze tekst aangewezen. Het geloof, het rust niet in het onmiddellijke zien. Nee, dat geloof reikt veel verder. Ja, dit geloof, dat dringt door tot in de hemel. Het geloof gelooft de dingen die verborgen zijn voor menselijke zintuigen. Het geloof kent haar eigen zien. En daarom is het een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof richt haar oog niet in allerlei richtingen om houvast te vinden op de zichtbare dingen in de wereld. Nee, het geloof hangt aan de mond van God. Zijn woord, dat is waarop het geloof steunt. Het geloof is als het leunen op God van een arme zondaar. Zoals een lamme man niet kan staan van zichzelf, maar leunt op Christus als zijn stok. Kan alleen maar staan daar waar hij is. Een zondaar die tot Christus komt. We kunnen hem zien als een vermoeide reiziger die bij de herberg zijn bepakking neerzet. Want gemeente, het is toch niet zo dat het eigen is aan het geloof, dat het zich vasthoudt aan het zien? Wie het getuigenis van God hoort, die komt tot het geloof. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Het horen van het woord, dat is het middel wat gesteld wordt tot het geloof, boven het zien. Dat houdt niet in dat de apostelen, dat Thomas, minder zalig waren. Het horen van het woord door de mond van de apostelen berust op het horen en het zien. Maar al degenen die later door zijn woord tot geloof kwamen in de levensvorst, die ontvangen troost uit onze tekst. Zalig die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Want gemeente, de opgestaande levensvorst, die ziet als het ware in de verte. En hij ziet bij het uitspreken van deze laatste zaligspreking een ontelbare schare komen. Een schare die komt tot het geloof, die niet ziet en nochtans gelooft. Zo machtig is het woord van God, waarin hij zich ook vanavond aan u toont en naar u toe komt, heel persoonlijk. Dat Gods geest werkt, de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En mag ik u vragen vanavond, bent u met alles wat er in uw hart leeft, aan vijandschap, aan vuilheid van de zonde, aan vijandschap tegen God, maar ook aan vijandschap tegen zijn Christus, aan alles wat er in uw hart leeft, hoe weinig ook, of voor uw gevoel, hoe onbetekenend ook in het aangezicht van God, bent u met alles al tot hem gekomen en hebt u op hem gezien? Alleen door het woord, dat woord waarmee hij begonnen was, met dat woord komt hij tot u. Het eeuwige woord, is dat het middelpunt van uw zondaars bestaan? Kunt u het met Johannes meezeggen? En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Dat woord zonder Jezus te zien, dat wordt geloofd als het eeuwige woord van de Vader, waarin de Vader alles gegeven heeft, in leven en in sterven. Want deze Christus, deze middelaar, heeft het gezegd, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Want gemeente, het geloof in deze Christus, dat brengt het eeuwige leven. Dat is de zaligheid. Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gemeente, hoort u zijn stem vanavond? Hoor jij zijn stem? Bent u zo'n dode, die in zijn stem het eeuwige leven mag horen? Thomas wilde wel geloven, maar stelde zijn voorwaarden. Maar Christus zegt, zalig, die niet zullen gezien hebben, nochtans zullen geloofd hebben. Gemeente, kniel dan op deze paasavond voor de opgestane levensvorst neer en belijd wie u bent in uzelf. Of wilt u de vermaning aan het adres van Thomas uit de mond van Christus vanavond weerstaan? Zelfs als dat woord van God u klem zet en het u voorhoudt, geloof dan mijn heil en mijn troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Zegt u dan nog, ja, maar eerst zien en dan geloven. Dan houdt u ten diepste Gods woord op een afstandje met de woorden van Thomas waarmee u zich verweert. Ten diepste, gemeente, vijandschap tegen God, vijandschap tegen zijn geest, die in uw leven wil herscheppen, wil vernieuwen. Laat u dan toch overweldigen door de liefde, die Christus betoont door zijn ene discipel op te zoeken. Want hij zoekt u, hij zoekt jou vanavond. Jezus geeft onderwijs vanavond. Hij wijst ons op een uitnemender weg. Het geloof dat steunt op het naakte woord van God. Het geloof dat haar anker plaats mag vinden. Niet in gevoelens, bedenksels of gewaarwordingen. Nee. Afzien van al het uwe, een radicale streep door alles wat van u is. Waarop u misschien denkt te kunnen staan. ook die ene gevoeligheid, waardoor u dacht dat de Heilige Geest toch werkelijk de zonde aan u bekend maakte. Het is geen grond voor de zaligheid. Afzien dat wat van u is, maar opzien naar dat wat van hem is. Geloven is zich grondvesten op de onzichtbare hemelse werkelijkheid. De werkelijkheid van God. Geloven is zich blindelings toevertrouwen aan deze God, aan zijn opgestane Zoon. Een waar geloof, het is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar het is ook een vast vertrouwen. Een vast vertrouwen wat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit loutere genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Hij die dood was, maar die leeft. Gemeente, dat geloof, dat werpt het anker uit in de hemel. Dat zien, dat is een geestelijk zien. En dat ziet anders naar de werkelijkheid van ons eigen bestaan. Dat is scherp, gemeente, want al het geloof wat buiten de boot van Gods woord valt, dat is geen geloof. Al ons wantrouwen, al ons ongeloof, ook van jou, ook van u, dat moet ingeleverd worden. Vanavond, de dag waarop we de opstanding van Christus mogen gedenken uit de doden, brengt deze koning van het leven alles mee. Hij brengt in zijn opstanding ook de vergeving van de zonde mee. En door dit geloof weet ik die zijn verschijning heb leren lief krijgen. Dat in het lege graf al mijn vroomheid, al mijn twijfelachtigheid, al mijn vijandschap, mijn opstandigheid zijn achtergebleven. Jezus komt vanavond op u toe en hij spreekt. Hij praat Thomas het geloof aan. Hoe zou hij anders uit zijn twijfelachtigheid gered hadden moeten worden? Wat een zegen. Van onszelf niemand die er naar God zoekt, niemand die naar God vraagt. En toch, hij zoekt u, hij zoekt jou vanavond op. Waar je je ook bevindt, hoe diep je ook bent weggezakt in het drijfzand van twijfel. Hij zoekt u op. Gemeente, neem dan de houweel nog eens in de handen en hak voor het eerst of opnieuw in Gods woord. En zeker, u zult de goudader vinden die leidt naar het eeuwige leven, die leidt naar deze levensvorst. Want God is geen man dat hij liegen zou. Door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten en heeft des konings toorn niet gevreesd, want hij hield zich vast, ziende de onzienlijke. Dat is het zien van het geloof. Ziende de onzienlijke, daarin ligt rust, daarin ligt houvast. In de goudmijn van Gods woord, daar vindt het benauwde hart en de verslagen geest. Het verbroken hart, daar vindt het rust in Christus. En daar zien we Christus Jezus staan zoals hij is, opgestaan, het leven bereid voor doodschuldige zondaren. Hoe heerlijk, hoe onvergelijkbaar is deze levensvorst, hij die stierf, maar die opgestaan is, die het leven geeft en het leven heeft, en dat wil geven, wil schenken aan een ieder die op hem leunt en steunt. Die overgeleverd is voor onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Gemeente, ziet u vanavond deze levensvorst met ogen van het geloof. Dan kunt u niet anders of u zult hem liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw bestaan. Want al de zijnen zien met dat geloofsoog. Dat is het wezen van het christendom. het wezen. Dat geloof betekent dat ik niet alleen alles wat over God en Christus in zijn woord geschreven staat, dat ik dat voor waar houd. Maar ook dat ik al mijn hoop en mijn vertrouwen vestig op God alleen en op Christus. En dat ik door deze gedachte versterkt ben, dat ik aan de goede wil van God ten opzichte van mij in geen enkel opzicht twijfel. Zodat ik vast overtuigd ben dat hetgeen ik nodig heb naar lichaam en naar ziel mij door hem zal gegeven worden. En zo verwacht ik dat hij zal vervullen. Vergeving van de zonde en de heiligmaking. En evenmin twijfel ik dat ik het koninkrijk van God zal worden binnengevoerd. Dat koninkrijk wat op de jongste dag zal worden geopenbaard. En dan zie ik uit met een vreugde naar die toekomst, de welke gij niet gezien, nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Een vreugde, omdat alle dingen door God onder zijn voeten onderworpen, volledig zijn onderworpen. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus, met eer en met heerlijkheid gekroond. Gemeente de Levensvorst, ziet u hem vanavond met eer en met heerlijkheid gekroond? Amen. Gemeente, zingen wij in antwoord op de preek van Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord en ook vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Vers 5 en vers 6 van Psalm 56. Laten we de Heer samen danken en bidden. Almachtige opgestane Paaskoning, aan het einde van deze dienst mogen wij uw grote naam hartelijk dank zeggen, dat wij ook op deze eerste paasdag, aan de avond van deze dag, uw heerlijk evangeliewoord mochten horen. Dat woord, Heere, wat een streep zet door al het onze, maar waar u wijst, op waar het geloof zich op richt, namelijk u alleen. Daar wordt u gezien, Heere, met ogen van het geloof. Dat geloof, dat mag doordringen tot in de hemel. Geef dan, Heere, dat wij zouden zien, evenals Mozes, ziende de onzienlijke, om daarin houvast te vinden. Om te midden van onze twijfel, zoals die ook bij Thomas was, zekerheid van u alleen te mogen ontvangen. Heere, wilt u dan zo met uw Heilige Geest het woord rijke vruchten doen dragen, ook in het midden van deze gemeente. Heere, trekt u mensen tot u, en wilt u te midden van twijfel en onzekerheid het oog richten op u, de Heere, zodat wij het uit moeten roepen. Mijn Heere en mijn God, en dat tot eer van uw heerlijke naam, Heere, u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent toch één ene God en u leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Heere, gaat u dan zo ook met ons mee naar onze huizen. Gaat u met ons mee deze nieuwe week in, ook als wij morgen andermaal mogen samenkomen om het paasevangelie te overdenken. Heere, geeft u dat het ons tot diepe verwondering mag zijn, dat u steeds opnieuw ons vijanden van u ten diepste, van nature, tegemoet wilt komen, met uw heerlijk woord. Heere, wees u zo met ons, heb dank dat u gaf dat we in rust en vrede bij elkaar mochten zijn, en dat u alles gaf wat nodig was in het luisteren, maar ook in het spreken, dat u een stem gaf om te spreken. Heere, heb dank daarvoor, en wilt u ons gebed genadig verhoren, niet om iets van ons, maar alleen uit genade, omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot uit de 30e psalm en daarvan vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, het 8e vers. Eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eene God, u zij al de eer. Amen.